in deze dienst waarin voor zal gaan dominee Beatrice Donker. Het orgel wordt bespeeld door Ronald Bodelaar. Goedemorgen Ronald. Fijn je weer te horen. De bloemen zijn voor Ans en Henk Overkamp. Kan je straks meenemen Ans. De collecten zijn bestemd voor de eigen gemeente en voor de stichting Schuldhulpmaatje Eimond. Over 2 weken na de dienst van 26 juni is er om 12 uur een benefietconcert voor Oekraïne. Onder leiding van Justina met wat kennissen van haar. We hopen jullie daar te mogen begroeten. Verder zijn er eigenlijk geen mededelingen, dus wens ik ons allen een hele mooie dienst toe. En steken we nu de kaars aan.
En goedemorgen, kunt u mij verstaan? Volgens mij nu vrij moeiteloos. Willen we dan dit, ik geef altijd graag eerst het woord aan de gemeente. Dus willen wij dit samen zijn aanvangen met het zingen van 2 coupletten van de 130ste psalm. Onze hulp is van hem die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer. Amen. Als gij, Heere, de ongerechtigheden in gedachtenis houdt, Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht, en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere, maar dan meer dan wachters op de morgen. Wachters op de morgen. Zingen wij van dezelfde psalm 130, het derde en vierde vers. Mag ik u voorgaan in gebed? U die naar mensen omziet, laat uw woord ons vertrouwen geven in de aandacht waarmee wij ons omringd mogen weten. Leer ons u te dienen in vrijheid en liefde en vooral ook in navolging. Dit uur en al onze dagen. Amen. Laat ons zingen. 971.
Sing a new lyric.
Zo dadelijk na de eerste schriftlezing wil ik u vragen te zingen 8, 3, 4, 1 en 2. 8, 3, 4, 1 en 2. Wij horen uit het tweede boek van Samuel, uit het 12e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 9. En de Heere zond Nathan tot David. Deze kwam bij hem en zeide tot hem: er waren in de stad twee mannen. De een was rijk en de ander arm. De rijke had zeer veel schapen en runderen, de arme had niets, behalve één klein ooilam dat hij had gekocht en opgekweekt. Het groeide bij hem op samen met zijn kinderen, het at van zijn beten, dronk uit zijn beker en sliep in zijn schoot. Het was hem als een dochter. Eens kreeg de rijke man bezoek en hij kon er niet toe komen een van zijn schapen of runderen te nemen en te bereiden voor de reiziger die bij hem was gekomen. En dus nam hij het ooilam van de arme man en bereidde dat voor de man die bij hem gekomen was. Toen ontbrandde de toorn van David zeer tegen die man. En hij zeide tot Nathan: zo waar de Heere leeft, die man die dit gedaan heeft is een kind des doods. En het ooilam moet hij viervoudig vergoeden, omdat hij dit gedaan heeft en geen medelijden had. Daarop sprak Nathan tot David: gij zijt die man. Zo zegt de Heere, de God van Israël: ik heb u gezalfd tot koning over Israël en u gered uit de macht van Saul. Ik heb u gegeven het huis van uw Heer en de vrouwen van uw Heer in uw schoot. Ik heb u gegeven het huis van Israël en Juda. En indien dat te weinig geweest was, dan had ik u nog wel meer gegeven. Waarom hebt gij het woord des Heeren veracht en gedaan wat kwaad was, wat kwaad is in zijn ogen? Tot zover Samuel. Laat ons zingen. Uit Lucas. Wij horen uit het evangelie naar Lucas, uit het 7e hoofdstuk, de versen 36 tot en met 50. Een der fariseeën nodigde hem om bij hem te komen eten. En hij kwam in het huis van de fariseer en ging aanliggen. En zie, een vrouw die in de stad als zondares bekend stond, bemerkte dat hij aan tafel was in het huis van de fariseer. En zij bracht een albasten kruik met mirre en zij ging wenende achter hem staan bij zijn voeten en begon met haar tranen zijn voeten nat te maken en droogde ze af met haar hoofdhaar en kuste zijn voeten en zalfde ze met mirre. Toen de fariseer die hem uitgenodigd had dat zag, zeide hij bij zichzelf: indien deze de profeet was, dan zou hij wel weten wie en wat deze vrouw is die hem aanraakt, dat zij een zondares is. En Jezus antwoordde en zeide tot hem: Simon, ik heb u iets te zeggen. En hij zeide: meester, zeg het. Een schuldeiser had twee schuldenaars. De een was hem 500 schellingen schuldig, de andere 50. Toen zij niet konden betalen, schonk hij het hun beiden. Wie van hen zal hem dan het meest lief hebben? Simon antwoordde en zei: ik onderstel hij aan wie hij het meest geschonken heeft. Hij zeide tot hem: gij hebt juist geoordeeld. En zich naar de vrouw wendende, zei hij tot Simon: ziet ge deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen. Water voor mijn voeten hebt gij mij niet gegeven. Maar zij heeft met tranen mijn voeten nat gemaakt en ze met haar haren afgedroogd. Een kus hebt gij mij niet gegeven, maar zij heeft, van dat ik binnengekomen was, niet opgehouden mijn voeten te kussen. Met olie hebt gij mijn hoofd niet gezalfd, maar zij heeft met mirre mijn voeten gezalfd. Daarom zeg ik u, haar zonden zijn haar vergeven, al waren zij vele, want zij betoonde veel liefde. Maar wie weinig vergeven wordt, die betoont weinig liefde. En hij zeide tot haar: uw zonden zijn nu vergeven. En die met hem aan tafel waren, begonnen bij zichzelf te zeggen: wie is deze dat hij zelfs de zonden vergeeft? En hij zeide tot de vrouw: uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede. Laat ons zingen van datzelfde lied 834, het derde couplet. Waren begonnen bij zichzelf te zeggen: wie is deze dat hij zelfs de zonden vergeeft? Freek de Jonge, ook een domineeszoon, die sprak ooit de woorden: waar macht het doel is, daar is de leugen het middel. Er zijn van die mensen die zeggen wel eens iets wat je eigenlijk zelf al lang al weet, maar zij tillen het even uit de brei van ruis uit en formuleren het even zo dat je denkt: juist, dat is het. Waar macht het doel is, daar is de leugen het middel. Tot een academische kringen naartoe. Ik moest eraan denken toen ik de tekst uit 2 Samuel doorlas. Het is een tekst over macht en onmacht. Over machtsposities ook. Over rechten en verantwoordelijkheid. Maar vooral ook over David die zich in allerlei bochten wringt om maar te krijgen wat hij hebben wil. Zullen we dus vandaag eens hebben over macht en onmacht. De schriftlezing uit 2 Samuel bevat een beroemd geworden uitspraak. U bent die man. Van de profeet Nathan, zich richtende tot David. David, koning van Israël, een machtig man, heeft zijn oog laten vallen op Bathseba, de vrouw van Uria, een soldaat uit zijn leger. En omdat koning David onbeperkte macht heeft, kan hij Bathseba eenvoudig laten optrommelen. Voor zijn plezier, zullen we maar zeggen. Macht doet vreemde dingen met mensen. Bathseba is getrouwd, maar dat weerhoudt de koning er niet van om haar aan zijn harem te willen toevoegen. Zo eenvoudig is dat allemaal. Bathseba doet wat de koning van haar verlangt, want dat moet je anders. Wanneer Uria, de echtgenoot van Bathseba, daar zo zijn bedenkingen over heeft, dan wordt hij zonder pardon gestuurd naar de voorste gelederen van de oorlog, opdat hij sneuvelen. En nadat er braaf een rouwperiode in acht genomen is, is iedereen vrij om te krijgen wat hij hebben wil, toch? In het grote verhaal van God en mensen, in de verhalen uit het Oude Testament, daar heeft menselijke macht altijd iets bedenkelijks. Er gaat ook altijd iets mee mis. Dat begint al in het paradijsverhaal. De mens eigent zich de boom van kennis van goed en kwaad toe. De schellen vallen hem van de ogen en hij kan nooit meer terug. Kennis van goed en kwaad. Kennis is ook macht. Wie kennis heeft, of voorkennis, die heeft meer macht dan hij die geen kennis heeft. Wie kennis heeft, weet wat er kan gebeuren wanneer we zo af en toe handelen. Toch? Zo of zo? Wie kennis heeft van goed en kwaad, die weet heel goed wat hij doen en laten moet. Wat kan en wat niet kan. David is op die regel geen uitzondering, als u het mij vraagt. Maar ja, David is ook koning. Een koning kan zo ongeveer krijgen wat hij hebben wil, nietwaar? Er zijn altijd wel een paar hielenlikkers of stroopsmeerders of queen bees die hem op zijn wenken willen bedienen. En dan, het koningschap was in die dagen wel even iets anders dan nu. Het koningschap nu knipt lintjes door en zet desnoods met een stempel een handtekening onder een wet die hij niet gemaakt heeft. Het koningschap is in onze tijd eigenlijk volkomen ceremonieel, maar toen was dat wel iets anders. De koning kon zijn onderdanen maken en breken. Zijn macht was onbeperkt. Kennis van goed en kwaad. Brengt die kennis niet ook verantwoordelijkheidsbesef met zich mee? Moeten we anders gezegd niet onze kennis en dus ook onze macht voorzichtig gebruiken? En ten bate van wie? En geldt dat niet eens te meer voor koningen met schier onbeperkte macht? Zou er misschien ook een manier zijn om die koning op zijn verantwoordelijkheid te wijzen, ook wanneer je per definitie lager in de hiërarchie staat? Of kom je dan meteen, zoals nog steeds op deze aarde hier af en toe, meteen in de gevangenis terecht of krijg je een uitgaansverbod opgelegd of een publicatieverbod of weet ik veel waar ze je mee kunnen pesten? Het gebeurt nog steeds. Maar er zit natuurlijk wel een probleem. Een correctie of berisping komt meestal van superieuren, nietwaar? En een koning heeft nou eenmaal geen superieuren, althans dat denkt hij. Of toch? Koningen worden in de volksliteratuur altijd afgeschilderd als rijk en machtig. Ze zitten op een troon met een kroon op het hoofd en ze hoeven maar met de vingers te knippen of er gebeurt wat ze bevelen. Het Oude Testament verschilt in dat opzicht niet van de volksliteratuur in het algemeen. Maar in de gewone volksliteratuur is het dat dan. De koning is rijk en machtig, punt. En daar legt iedereen zich bij neer. Klaar. In het Oude Testament is de koning ook rijk en machtig. En daar legde de bevolking zich ook bij neer. Men wist tenslotte niet beter of het was zo. Vooral in de toen bekende wereld. Maar in Israël is de enige groep die op deze regel een uitzondering vormt. Want de koning mag dan in het Oude Testament rijk en machtig zijn. Maar in het Oude Testament laat ons daarmee altijd iets anders zien. Het Oude Testament laat ons de bedenkelijke kant zien van die onbeperkte macht. En het is altijd die ene groep, de profeten van Israël, die er zich over uitspreekt. De profetie van Israël, het sprekend geweten, daarin is het verschil gelegen met alle andere vormen van volksliteratuur. In alle heldensagen en sprookjes hebben aardse koningen het laatste woord. In de verhalen van Israël ligt dat toch een beetje anders. Stel je voor, je ziet de machtigste man van het land zijn macht misbruiken. En je moet hem op zijn nummer zetten. Dat gaat zomaar niet. Dat zul je voorzichtig moeten inkleden en tactisch moeten aanpakken, want anders kost het je de kop. Daarom bedient Nathan zich van een oud leermiddel, een gelijkenis. Nathan vertelt David een ogenschijnlijk onschuldig verhaaltje over twee mannen, de een rijk en de ander arm. De rijke bezit veel vee, de arme heeft niets anders dan één ooilammetje. De rijke krijgt bezoek en hij wil zijn bezoek iets voorzetten. En daarom laat hij het ooilammetje van de arme slachten. Wat vindt de koning daar wel van? David hoeft niet eens te denken, die man is ten dode toe schuldig en dat ooilammetje moet viervoudig vergoed worden. Hij weet het meteen. Hij hoeft er niet over na te denken. U bent die man. Daar zijn we op de uitspraak van Nathan. Waarom kon Nathan dat doen en waarom bereikte hij er zijn doel mee? Natuurlijk, de koning was een machtig man. Maar Nathan weet, net als wij, dat David niet altijd een machtig man geweest was. Was David niet zelf ooit een arme herder geweest, die de schapen en de geiten van zijn vader hoedde? En had David niet afgerekend met brute macht toen hij Goliath versloeg? En zou hij daarom niet uiteindelijk kunnen begrijpen en beseffen dat hij, David, zelf geworden was tot een soort Goliath, een krachtpatser die over lijken ging? Wanneer we iets willen begrijpen van de manier waarop mensen zich bedienen van macht, wanneer we iets willen leren over list en bedrog, dan hoeven we niet alleen maar de kranten te lezen. We hoeven al helemaal niet te luisteren naar politici die voor de verkiezingen iets heel anders beloven dan wat ze zullen doen wanneer ze eenmaal op het plus zitten. Wanneer we iets willen leren over de manier waarop de wereld werkt, dan kunnen we uitstekend terecht in het goede boek dat hier onder mijn toelichting, zou ik maar zeggen, opengeslagen ligt. De mensen die we daarin ontmoeten, die zijn nu eens verstandig en dan weer dom. Nu eens denken ze na voordat ze iets doen en dan weer, meestal, handelen in een opwelling, in een impuls. List en bedrog zijn niet zelden de middelen waarvan ze zich bedienen. En zeker wanneer macht het doel is. Maar dat is niet alles. Want David heeft ook kennis van goed en kwaad. David heeft, en dat weet Nathan ook, en daarom kan hij hem er ook op aanspreken. David heeft ook geleerd dat er een wet van Mozes is die de verhouding regelt tussen God en mensen en tussen mensen onderling en die de zwakkere beschermt. David kent die wet op zijn duimpje. En heeft David niet ook geleerd dat Israël een heel ander soort koningschap zou moeten voorstaan dan dat van alleen maar brute macht en rijkdom? Is er dan niet zoiets bedoeld als een koningschap dat naar mensen omziet en dat ze behoedt voor uitbuiting? Hoort een koning niet ook en vooral een soort herder te zijn die zijn schapen beschermt? Natuurlijk heeft David dat geleerd. Hij heeft zelfs letterlijk geleerd de schapen te hoeden en te beschermen. En omdat hij dat geleerd heeft, is hij aanspreekbaar. Nathan houdt David een soort spiegel voor. U bent die man. Jawel. Door hem te dwingen zich in te leven in de ander, krijgt Nathan David op de knieën. En dat dan niet voor hem, voor Nathan, nee, maar voor God. De moderne psychologie noemt dat empathisch vermogen. David toont berouw in een van de beroemdste boetpsalmen, de 51ste, geeft naar de traditie het wil David ons een inkijkje in de moeizame les van zelfkennis, van inkeer, van zelfreflectie. Ontzondig mij met hyssop. Doe mij blijdschap en vreugde horen. Laat het gebeten dat gij verbrijzeld hebt weer jubelen. Schep mij een rein hart en bouw de muren van Jeruzalem, zo smeekt en zingt David. Kom daar eens om bij de huidige dictators en tirannen. Uw zonden zijn u vergeven. Zonde en boete. Het zijn anno nu, geloof ik, geen populaire onderwerpen. Achterhaalde flauwekul. Het lijkt wel of we ze anno nu met alle geweld onderdrukken en negeren. Zonde bestaat toch niet meer? In een wereld waar the sky is the limit, waarin in de media tips gegeven worden hoe je je buitenechtelijke bokkensprongen het beste kunt inpassen in je bestaan, waarin uitspattingen gezien worden als ludieke acties van een originele geest. Of zouden al die acties ook iets hebben van een soort protest tegen beter weten in? We weten het best, eigenlijk, dat we er onszelf en anderen niet mee dienen, dat we er zelfs een verward mensbeeld aan overhouden. Maar daarom doen we het juist misschien. Blijft er in een mens dan toch altijd iets van dat kind dat steeds weer geneigd is zijn grenzen op te zoeken? Juist omdat hij weet dat iets niet goed is, dat hij het extra spannend vindt. Laten we nou eens aannemen dat we zo'n beetje afgerekend hebben met al die flauwekul en die begrippen van zonde en berouw. Allemaal onzin. Hoewel. Ik bedoel, wanneer we het gebrek zonde nou eens gewoon vervangen door schuldgevoel of faalangst. En we zeggen berouw in plaats van zonde of spijt of wroeging. Dan zijn we, geloof ik, toch op bekend terrein. Schuldgevoel, het gevoel tekort te schieten. Dat is toch niks nieuws, dat hebben we toch nog steeds. Misschien wel meer dan ooit. En in plaats van te biechten of in plaats van zelfonderzoek, zoals verlangd werd in de protestantse traditie, voordat we naar het avondmaal gingen, in plaats daarvan gaan we in therapie of lezen we allerlei soorten zelfhulpboeken, waaruit we zoveel over onszelf kunnen leren. Ik moet u bekennen dat ik niet zo heel veel verschil zie met biechten, of toch? Want al die therapieën en boeken verschaffen wel zelf inzicht, wanneer het tenminste goede therapieën of boeken zijn, daar is niks mis mee. Maar veel meer doen ze niet. Wanneer het beoogde resultaat uitblijft in de ogen van de therapeut, of na de afgepaste hoeveelheid sessies die de verzekering toestaat, of de welzijnswerker, dan stuurt hij de cliënt weg met een ik kan niets meer voor u doen. Maar kan dat ook anders? Laten we eens kijken bij Lucas. Lucas vertelt ons over een samenzijn van Jezus en Simon, een onkreukbaar en vroom man, die Simon. Een fariseer bovendien, een man dus die, net als David, de wet op zijn duimpje kent. Vooral de letter. Die fariseeën vormden een volksbeweging, een die zich keerde tegen de elite die in de tempelcultus de dienst uitmaken. Dat waren de hoge priesters van de ceremonie, van de uiterlijke vorm. In die tempel in Jeruzalem mocht uitsluitend dienst gedaan worden door een paar invloedrijke families. Maar de fariseeën, die volksbeweging dus, zij bestudeerden de wet, de schriften, en dankzij die fariseeën is de verhaaltraditie van Israël uiteindelijk te boek gesteld. En ze hebben naar het beste weten geprobeerd ernaar te leven. Pijnlijk nauwkeurig probeerden ze die wetten na te leven. En pijnlijk nauwkeurig probeerden ze ver te blijven van alles wat zonde of onrein betrof. Vooral ook van zondaars. En ritueel onrein of moreel onrein, zo groot is het verschil niet. Gelovig leven bestond dan ook vooral uit dingen niet doen. Herkent u ze, mensen die hun uiterste best doen om een heleboel dingen niet te doen, uit naam van het geloof? Mensen die meesters zijn in regels en wetten en komma's, een sieraad voor de gemeenschap, steunpilaar voor de maatschappij. Bij zo'n man komt Jezus binnen. En ze liggen aan en ze eten. En terwijl ze eten, nadert een vrouw die Simon maar al te goed kent. Geen best volk. Zo eentje over wie in bedekte termen gesproken wordt. Zo een die het gesprek doet stokken wanneer ze langskomt. Simon weet genoeg van haar om Jezus voor haar te waarschuwen. Weet u wel wie zij is? Weet u wel wat er allemaal aan mankeert? En wat mij nou altijd zo mateloos boeit aan dit soort verhalen, dat is de gelaagdheid ervan. Het is nooit zwart-wit. Zo'n man die heel precies alle regeltjes kent en in praktijk brengt, zo'n man wordt ons hier ook ineens voorgehouden als een die bol staat van de vooringenomenheden. Ze zeggen, er zijn, zo lijkt Lucas ons te willen vertellen, er zijn vormen van precisie en reinheid die eigenlijk heel zondig zijn. Niet wat de mond binnengaat maakt de mens onrein, maar wat de mond verlaat, zegt Lucas elders. Simon vertoont hier trouwens nog een trekje, onverdraagzaamheid. En Lucas die zegt hier, de vrome man, tegen wie iedereen misschien huizenhoog opkijkt om zijn kennis van de schriften, van het protocol, neer als een benepen burgerman die zijn oordeel snel klaar heeft. Simon ziet helemaal niet waar die vrouw mee bezig is. Ze ligt letterlijk aan Jezus voeten. Ze bewijst hem eer op alle traditionele manieren die ook Simon zou hebben moeten kunnen herkennen. En hij ziet het helemaal niet. Simon ziet alleen wat hij van haar denkt. Alleen maar zien wat we van elkaar denken, klinkt dat ook niet herkenbaar? En dan? We kunnen proberen zoveel mogelijk goed te doen, maar we kunnen niet alles. Wij kunnen bijvoorbeeld helemaal niet volmaakt zijn. Bij alles wat wij bovendien proberen te doen, doen we nog veel meer niet, dus het gevoel van tekortschieten wordt zomaar even niet weggenomen. Natuurlijk weet Jezus allemaal wat die vrouw op haar kerfstok heeft. Maar dat doet voor hem niets af aan de waarde van de manier waarop ze op dat moment tegenover hem staat. Ze ziet hem, dat alleen al, en ze bewijst hem eer. Kennelijk heeft die vrouw iets begrepen dat Simon ontgaat. En dat is misschien wel dit, leven, waarachtig leven, kan niet zonder ontmoeting. Ga maar naar de website. Ja. Nee, het kan niet zonder ontmoeting. Simon is weliswaar een keurige man, een die bovendien precies weet hoe het hoort, maar het element ontmoeting is in zijn benadering nauwelijks aanwezbaar. Zeker, de geëerde gast krijgt alles wat hem toekomt, de conversatie is beschaafd, maar er gebeurt niets. en is pas sprake van een ontmoeting wanneer er een vrouw binnenkomt. En tot dan beschrijft Lucas een beschaafd tafereel waar een paar figuren in voorkomen, maar er gebeurt niet zoveel. John Cleese beschrijft een Engels galadiner als 48 idiots talking about nothing. Zoiets. Ja, zoiets. Een soort tableau vivant. Pas wanneer die vrouw binnenkomt, dan verandert dat. Er komt leven in. Ook in dit verhaal is de gelijkenis het leermiddel. Stel je nou eens voor, lijkt Jezus te zeggen tegen de man die nooit iets fout doet, dat je kwijtscheld krijgt voor niets of voor een heel klein beetje schuld, ofwel voor een heleboel schulden. Wat levert meer opluchting? Waar leer je meer van? En net als bij de koning David is het antwoord snel gevonden. De overeenkomst met een andere gelijkenis ligt voor de hand, de verloren zoon. Die was er ook alweer zo verongelijkt. En wie liep de vader tegemoet? Zou er dan toch een verschil zijn met die boeken en therapieën? Met al die ingenieuze theorieën van Jung en Adler en hoe ze allemaal niet mogen heten? Zou er in de ervaring van de redactie, noem ik het dan maar, van het Oude en Nieuwe Testament niet ongelooflijk veel kennis zitten in dat wat ze later gemeend te hebben te kunnen ontdekken? Ik denk dat er in de ervaring van de Bijbelgeleerden, van de verhalencultuur, dat er ongelooflijk veel psychologie in zit. En ik kan mij er niet genoeg aan waven. Jezus maakt geen onderscheid tussen mensen die veel of weinig van hun leven gemaakt hebben. Ik bedoel, wat is de kracht erachter? Je talenten, de omstandigheden, je tijdbeeld. En daar zul je het mee moeten doen. Maar wie tot hem komt, wie oprecht probeert hem te volgen, die is goed zoals hij is. Uw zonden zijn u vergeven. Want de Heer heeft mij gezien en onverwacht ben ik opnieuw geboren en getogen. Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht, gaf mij een levend hart en nieuwe ogen. Zo komt hij steeds met stille overmacht en zo neemt hij voor lief mijn en ons aller onvermogen. Amen.
voor het laatste gezang. Of willen jullie nu?
Oké. Laat ons zingen lied 859 onder het voorspel waarvan de gaven zullen worden ingezameld.
Zwijgen in de eind. Mag ik u voorgaan in gebed?
U die het kwaad niet kan voorkomen wat wij in elkaar aanrichten, maar die ons vergeeft zolang wij het goede bedoelen, die ons vergeeft keer op keer in ons tekortschieten, laat ons wandelen in de liefde die zoveel zonde, zoveel miskleunen, zoveel tekortschieten kan bedekken. Richt onze ogen en ons hart opdat wij kunnen proberen het goede te doen, dat wij durven te kiezen. Ook al weten we dat we niet alles kunnen voorkomen en dat het maar al te vaak een druppel is op een gloeiende plaat, maar laat ons de kiem van vrede onder ons mogen ervaren, vandaag en alle dagen van ons leven. Laat ons in stilte datgene delen met u wat wij geen mens durven toe te vertrouwen.